Onderweg naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, zijn wij verzegeld geworden door de Heilige Geest. Begrijp je me goed? In wat eenvoudige termen, wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Iets moeilijker schijnt te zijn, wij zijn wedergeboren, maar dat is hetzelfde. Want wedergeboorte is geboren worden uit de geest. En wat uit de geest geboren wordt, of is, is geest, zegt Johannes 3. En dus het is hetzelfde. We hebben de geest ontvangen toen wij tot geloof kwamen. Is het idee. Maar er staat bovendien bij dat die geest het onderpand is, de garantie is voor het toekomstige. Dat is zo omdat die geest een kracht is, Gods kracht is, de kracht van Christus is, die in ons zou werken en iets zou bewerkstelligen. Dat wil zeggen, ons, nou ja, ons zou bekwaam maken tot het ontvangen van die erfenis, was het idee. Maakt ons bekwaam om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. En, dat, en daarom doet God een werk aan ons. Begonnen toen wij tot geloof kwamen en hij zal het voleindigen tot op de dag van Christus, heet dat. Tot onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Ik citeer dat Filippenzen 1. Wij zijn in open zalen geworden, maar intussen weten wij dit. Dit staat in de Bijbel en de garantie voor onze toekomstige erfenis is, we hebben die geest ontvangen, zodat niemand kan zeggen, maar ik ben daartoe niet bekwaam of ik kan dat niet of ik deug daar niet voor of wat dan ook maar. En de aardigheid is dat het niet alleen heet dat het een onderpand is, maar het heet ook dat het een verzegeling is. En een verzegeling, dat weet u waarschijnlijk ook, dat is iets als een bekrachtiging door het zetten van één handtekening of althans van één persoonlijk kenmerk, een paraaf of wat het maar is. Want die verzegeling, wij moeten altijd een handtekening zetten, weet u nog. En dan weet ik, kan iemand dan zien, oh nou, hij heeft het zelf ondertekend, dus hij is het ermee eens of wat dan ook. Ik vind het een beetje onzin tegenwoordig, want er komt nou zo'n figuur aan de deur, die komt met zo'n kastje, weet u wel, komt hij je pakketje afleveren, zo'n doos, zit zo'n dingetje in, zo'n grote doos, dus dan moet je weer naar de vuilstortplaats of zo, of weg het moet er dan naartoe, weet je veel. Maar in ieder geval, en dan hebben ze zo'n kastje, en of je maar even tekenen wil, dan moet je met je vinger, moet je zoiets op zo'n plekje, zo'n man houdt het ding vast, en dan moet jij erop drukken, en dan moet je je naam schrijven of zo. Dat is toch niet te doen, mensen. Nou ja, wat een flauwe. Vroeger ging dat met een stempel. Ik ben vergeten hoe zo'n ding ook alweer heet. Zo'n zegelstempel. Dat heeft een naam, maar wil me niet te binnen schieten. Het weekend duurt te lang. En als je zo'n stempel niet had, had je misschien dan toch altijd nog zo'n ring. Zo'n zegelring. U weet wel, daar staan initialen in of een kenmerk, een teken. En dan, dat wordt dan gedrukt in de lak. In de lak die zacht gemaakt wordt. En dan wordt stempel erin en dat krijgen we er dan niet meer uit, om zo te zeggen. Daarmee wordt het bekrachtigd, is het kenmerk enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Nou ja, zoiets. Vandaar dat de vader aan de eerstgeborene een ring geeft aan zijn vinger. Hebben jullie dat? Staat in de Bijbel, dat soort dingen. Daarmee wordt de naam, de identiteit en de rechten enzovoort worden daarmee overgedragen. Zie, dat is klassiek, dat is oud, dat is even door zo geweest. In onze dagen is het, zijn het rituelen eventueel, maar er is niks meer van over. Maar de Heer heeft ons verzegeld. Straks moet God trouwens 144.000 personen verzegelen. Ja, dus dat is nog een flinke klus, denk ik wel eens. Hè? Uit Openbaring 7... 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël verzegeld. Wat de Heer dan doet? Zijn paraaf zetten of zo? Of zijn handtekening? Ik weet het niet, maar het bekrachtigt de personen die verzegeld worden. Die zijn herkenbaar. En daarmee in zekere zin onaantastbaar. Ze hebben bepaalde rechten daarmee gekregen. En dat is waar het over gaat. De Heer heeft ons verzegeld. God heeft ons verzegeld met die Heilige Geest die Hij beloofd had. En tegelijkertijd staat er, en dat is de garantie, het onderpand van onze erfenis. Als het woord onderpand hier moet toegelicht worden, dan wordt het onvermijdelijk iets als een aanbetaling. Ja, dan denk je aan geld. Een voorschot. Zo van, je krijgt vast wat en straks nog meer. Dat mogen dan zo zijn. En het is ook geen onjuiste vertaling, maar wel een beetje onnozele natuurlijk. Want waar het om gaat, is om een borgstelling. Een depositie. Wat noem je zoiets? Waarom wordt er een aanbetaling gedaan? Om de koop zeker te maken. Daarom wordt er een pand of een onderpand gegeven. Arrabon wordt het woord genoemd. Ik zou niet weten of wij een Nederlands woord hebben wat erop lijkt of van afgeleid is. Schip me niet te binnen. Maar pand is eigenlijk het mooiste. De vertalers hebben er onderpand van gemaakt. Dat vind ik ook wel leuk. Ze hebben namelijk het woord pand uitgebreid met een voorzetsel aan de voorkant, om het te onderscheiden van een ander woord dat in de praktijk dezelfde betekenis heeft. En dat is een goede Griekse gewoonte. Een voorzetsel onder is een voorzetsel. En als je het weglaat, hou je nog een pand over. Maakt geen verschil. Een onderpand, ja, een pand. Pawn in het Engels. We hebben er nog een D achter. Pawn. Pand. Pawnshop, dat weet u toch? Alle dagen op televisie. Pawnshop. Wat er allemaal binnenkomt, ja. Het idee van een pawn, van een pand, is dat je dat kunt inleveren en in ruil daarvoor kun je geld lenen. Dat is het idee. En binnen zoveel tijd kun je dat dan eventueel je bezit terugkopen. Je moet alleen dan wat meer betalen dan dat je ervoor gekregen hebt. Maar ja, zo gaat het in de handel nog altijd, hè. Maar doe maar, zoiets. Maar het staat niet alleen hier, want ditzelfde woord onderpand lezen wij ook in 2 Korinthe. In 2 Korinthe, het eerste hoofdstuk is dat, lezen wij in vers... Even aan het zoeken hoor. In vers 22. Daar staat eerst in vers 20, want zoveel beloften Gods als er zijn, de suggestie is dat het er toch veel zijn, maar hoeveel het er ook zijn, de beloften Gods, al die beloften Gods, zijn in Christus, in Hem, de Zoon van God Jezus Christus, uit het voorgaande vers. Alle beloften Gods zijn in Hem, ja, en zijn in Hem, nog een keer ja, amen. Dat betekent dat zoveel beloften Gods als er zijn, ze worden allemaal vervuld door en in Jezus Christus, de Zoon van God. Uit vers 19. Door de Messias dus. En de suggestie is, er zijn veel verschillende beloften, maar ze komen toch allemaal bij elkaar in die ene, in de persoon en daarmee het werk van onze Heiland. En dat stelt ze ook zeker, want het idee is dat ze niet door ons vervuld hoeven te worden, ze worden vervuld door de Heer zelf. En voor zover wij daarin betrokken zouden zijn, is dat ook door Jezus Christus, onze Heiland, uiteraard. En daarom staat er vervolgens, die ons met u bevestigt, vaststelt dus. Dat is zekerstellen, vaststellen. Die ons met u bevestigt in Christus. Namelijk die ons gezalfd heeft, is God. Wat je nou mist in zo'n vers, in zo'n vertaling, is de woordspeling van dat begrip gezalfd, van het werkwoord salven. Want dat is Christus, hè. Christus betekent de gezalfde. En Christus is de gezalfde omdat hij gezalfd is geworden. In dat woord gezalfd zit dus de naam van Christus. Die ons met u bevestigt in Christus, namen die ons gekerstend, gechristend heeft, tot Christus gemaakt heeft. Christend heet dat dan in het Engels eigenlijk. Is God. God heeft ons namelijk deelgegeven aan Christus en God heeft ons gezalfd met zijn geest. Maar dat is de volgende zin. Namelijk, dit is God die ons ook heeft verzegeld. En heeft het onderpand, namelijk de geest, onderpand des geestes in de zin van onderpand namelijk de geest, in onze harten gegeven. Zie? Die geest die wij ontvangen hebben staat ook hier, is het onderpand, is het voorschot, zo je wil. Maar het is de garantstelling voor onze toekomst. Want daar gaat het om, ook in deze versen, want het is niet maar alleen dat het gaat om dat wij wedergeboren zijn en kinderen God zijn geworden en in de hemel zouden komen. Maar de bedoeling is dat wij getrouw zouden zijn als kinderen Gods aan de Heer en zijn woord en in deze wereld door het leven zouden gaan. Inderdaad, als wandelend in het licht en in de waarheid van het woord van God dat ons denken zou veranderen, maar ook onze toekomstverwachting uiteraard. Wij zijn onderweg naar een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Dat is het verhaal. Dat is ook de strekking van die beide Korinthebrieven. Want de Korinthiërs zijn legendarisch geworden door hun vleeselijke levenswandel. Die wilden God naar beneden halen om hier op aarde het een en ander voor elkaar te krijgen. Maar God wil ons naar boven halen, omdat hij daar iets voor elkaar wil krijgen en ons daar een plaats in wil geven. Het is echt precies omgekeerd. Zie? Nou ja. Maar het begint met een zekerstelling aan het begin van de brief. Hij heeft ons verzegeld met die geest die hij in onze harten heeft uitgestort. Enzovoort. En daarna doet de apostel zijn beklag over de erbarmelijke situatie van de Korintiërs. Maar goed, daar ga ik niet verder op in. Zij het dan dat ik natuurlijk ook nog terechtkom in 2 Korinthe 5. Want daar ziet u wat ik nu voortvarend gezegd heb. Daar staan die beroemde woorden. Wij weten, vers 1, wij weten. Het viel me niet eens op. Maar daar staat wij weten. Wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel namelijk, een tent, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Er staat niet eens dat we dan een gebouw van God zullen krijgen. Maar er staat dat het er is. We hebben dat. Een huis, een woning, een lichaam. Niet met handen gemaakt. In de zin van niet van dit maaksel en dus behorend tot deze oude schepping. Dat is de betekenis van de term. Maar integendeel eeuwig in de hemelen. Want in dit aardse lichaam, die tabernakel, zuchten wij, kreunen wij eigenlijk, enzovoorts. Want wij zouden het andere huis krijgen, dan wel wij zouden overkleed worden, was de bedoeling. Want het sterfelijke, vers 4, moet door het leven verslonden worden. En daarmee ben je ook terecht weer in 1 Korinthe 5, waar die woorden staan die ik net geciteerd heb, namelijk dat het sterfelijke, sterfelijke beërft de onsterfelijkheid niet. Heb je nog? We moeten eerst een nieuw lichaam ontvangen voordat wij kunnen erven. Daar gaat dit ook over. Maar daar staat er, die ons tot ditzelfde bereid heeft, en dus bekwaam gemaakt heeft, is God. Die God namelijk, die hoofdstuk 1 ons verzegeld heeft, ons gezalfd heeft, namelijk de geest in onze hart heeft uitgestort als een onderpand van de verkregene verlossing, de toekomende erfenis, om zo te zeggen. En hier heet het dan, die ons tot hetzelfde bereid heeft, is God die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. En dat grijpt dus inderdaad terug op hoofdstuk 1. Met als gevolg, niet dat we zeggen wij weten het niet en zou het niet mooi zijn als, maar met als gevolg, wij hebben dan altijd goede moed. Toch? De volgende zin. We hebben altijd goede moed. En weten, komt hij weer. Als je het lijstje wil maken, dan zijn we nu al bezig, hè? Wij weten. Wij weten dat wij inwonende in het lichaam uitwonen van de Here. Dat dan weer wel, maar vers 8, wij hebben goede moed. Want, vers 10, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is de gelegenheid waarbij wij onze erfenis zouden ontvangen. Dat is onze zoonstelling. Daar ontvangen wij onze kronen, ons loon, of hoe dat maar heten mag bij verschillende gelegenheden, dat wil zeggen in verschillende schriftverdelen. Maar we hebben daarvoor een onderpand ontvangen. Dat is wat het is. Zie? En daarmee zijn wij daartoe bereid. Dat wil zeggen, voorbereid op wat dan komen moet. Nou goed. Wij hebben trouwens de begrip, wat betreft de onderpand, hebben wij ook trouwens in de brieven van Timotheus, namelijk eerst aan het eind van de eerste Timotheusbrief. En u weet, de algemene strekking van de Timotheusbrieven is dan toch dat de apostel Paulus Timotheus bemoedigt, aanspoort om trouw te blijven aan zijn bediening, aan wat hij ontvangen heeft. En hij schrijft dan in 1 Timotheus 6, vers 20, dat is het ene laatste vers van Timotheus, schrijft hij: O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen, dat wil zeggen, keer u van het ongoddelijk ijdel roep af, en van de keer u af van de tegenstellingen en de valselijk gedaande wetenschap. Bewaar het pand u toebetrouwd. Wat hem toebetrouwd is, is de bediening van het woord van God. Waarvan hij een boodschapper is, een leraar, of hoe je dat maar noemen moet. Al die termen komen voor, ook in deze brief. Het is hem toebedrouwd. Elders heet het ouderlingschap wat hem gegeven is. Maar het is iets wat hem toebedrouwd is, wat bij hem veiliggesteld is, of wat dan ook. Dat heeft hij ontvangen. En dat hij het ontvangen heeft, is door God zelf natuurlijk, in eerste instantie. In tweede instantie heeft hij het ontvangen omdat Paulus hem de handen heeft opgelegd, zoals dat zo mooi heet. Maar hoe dan ook, bewaar het pand. De man zou trouw zijn. Dat is wat je, die brieven, in deze twee brieven aan Timotheus, steeds opnieuw leest. Omdat de verleiding natuurlijk groot is, hè? Om terug te vallen op die Filistijnen in de achterkamer. Om terug te vallen op het vlees, op de natuurlijke mens. Zie? Dat staat hier ook. Want kijk, ongoddelijk ijdel roepen. Ik weet niet of u dat zo meteen merkt, maar ijdel roepen, dat is de sterkere vorm van wat in hoofdstuk 1 heet, in Timotheus 1, daar heet het ijdelspreking. Daar staat dat sommigen zijn afgeweken van het ongeveinsd geloof, vers 6, en ze hebben zich gewend tot ijdelspreking. Nee, ik denk aan Godfried Bomans. Die heeft daar een mooie uitdrukking voor. Die zegt, het is iemand die niks te zeggen heeft en dat doet hij dan ook.
De Engelsen die zeggen empty talk.
Hè?
De Engelse vertaling zegt empty talk.
Ja, het is leeg. Het is lege woorden. Het zijn woorden, maar wat zegt hij? Ik las trouwens van de week in de krant dat Jess Hilgers, mevrouw, ik hoop dat ik het goed uitspreek, dat mevrouw Jess Hilgers wel veel gezegd heeft. Nee, wel veel gesproken heeft, maar weinig gezegd heeft. Ik vond hem wel aardig. Lege woorden. Die heb ik trouwens erg veel gehoord. Maar, en denk niet dat ik veel eraan geluisterd heb, want dat is niet zo. Maar wat je dan hoort. Ja, niks. Wat zegt ze nou? Wat zegt hij? Ja, niks. Ik kan het ook niet aanhoren trouwens. Het is bla bla bla. Het zijn gewoon ijdelspreking. En zelfs als zinnige dingen schijnen te zijn, dan nog zijn het vaak onzinnige dingen. Dingen als, de aarde is ons toebetrouwd, wij moeten er zuinig op wezen en we moeten de aarde doorgeven aan onze kinderen en wij zijn verantwoordelijk daarvoor, enzovoort. Wat een flauwekul is dat toch, jongens. Kom op, zeg. Wat een flauwekul. En dan moeten we de aarde zuinig op zijn en die moeten we doorgeven aan onze kinderen. En we mogen niet eens kinderen hebben, want dat is slecht voor de aarde, dat weet je. En dat soort dingen. Wat een onzin is dat. Wij stellen niks voor, wij zijn uit de aarde aards en keren tot de aarde weder. En je mag er enig plezier aan beleven en dat is het dan. En we geven niks door aan onze kinderen. Echt niet. Want de aarde staat in de eeuwigheid, staat er. Die blijft gewoon staan. Die hoeven wij niet te verzorgen en hoeven niet door te geven. Je moet je tuintje netjes aanharken enzovoorts. Natuurlijk, je moet de boel niet bevuilen enzovoort. Dat vind ik wel. Je moet er enige zorg. Maar het idee van de aarde enzovoorts en dat daarvoor zorgen. En dit is nog aan de veilige kant, maar dit is holle taal. En dat wordt ons serieus verteld. Toch? En dan moeten wij in Nederland ineens, we mogen geen koloniën meer stichten, maar we moeten wel de hele wereld redden. En het klimaat, en weet je, dat is allemaal holle praat. Dat betekent allemaal niks. Zie? Nou ja, en dan heb je nog zo'n zender op Nederland 4, geloof ik, tussen de klassieke muziek in. Zitten ze filosofisch te doen in allerlei gesprekken en praatjes enzovoort. En het is allemaal mooi gezegd en het wordt accentloos uitgesproken. Enigszins bekakt, want het hoort daarbij. Enzovoort. Maar waar gaat het over? Nou, echt nergens over, hoor. Het is gewoon flauwekul. Dat iemand iets mooi gezegd heeft of een mooi gedicht geschreven heeft. Maar waar gaat het over? Ja, nergens over. Echt niet. Het zijn woorden. Brei. Dat is ijdelspreking. Zie? Maar onder die ijdelspreking wordt ook verstaan het onderwijzen van de wet. Want er staat meteen achter in 1 vers, 1 Timotheüs 1 vers 6. Er staat achter in vers 7, willen de leraars der wet zijn. Maar er staat ook meteen achter, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Dus ze hebben geen idee waar het over gaat. Dat is niet wat ik zeg, dat is wat in de Bijbel staat. Het is gewoon flauwekul. Dat is ijdel spreken. Maar in het eind van de brief heet het ineens ijdel roepen. Dat wil zeggen, er wordt nog bij geschreeuwd ook. Hard. Enzovoort. Dat gaat over mensen met een grote mond. Die het ons komen vertellen, maar zelf geen idee hebben waar het over gaat. Ja, en als u mij vraagt, heb je daar voorbeelden van? Dan zeg ik, heb je even? Ja, die heb ik zat. Dan worden we elke dag mee overvallen met ijdelspreking. Je hoort niks anders meer. Mensen die van alles bedacht hebben, nou, dat zelfs dat niet doen. Ze praten het elkaar na en proberen in de vaart der volkeren opgestuurd te worden en eventueel boven te komen drijven naar het torentje of zoiets. U weet wel hoe dat gaat. En toch, met de mode mee enzovoort. En of het de waarheid is, wel nee, dat interesseert niemand. Het is allemaal holle praat, gaat voorbij, morgen is het anders. Nou ja, overmorgen. En dan komt er andere leegspreking, ijdelspreking voor in de plaats. Dat is wat in het Oude Testament al vlees heet. Want de uitdrukking alle vlees is als gras gaat eigenlijk over het spreken van de mens, over de boodschap die een mens meent te hebben. Want het woord voor vlees is het woord voor boodschap. Heb je dat? Vandaar dat er staat, alle vlees is als gras, maar het woord van God blijft in de eeuwigheid. En mocht u nou denken, wat heeft vlees met woord te maken, dan moet ik u zeggen, nou, vlees is woord. Bazar, bezer, dat is woord, dat is boodschap. Eigenlijk is het het woord evangelie. Maar goed, maar al het vlees van de mens, alles wat de mens ophoest, om het ook maar oneerbiedig te zeggen, wat hij bedenkt, profiteert uit zijn hart, staat dan in de Ezechiël of zo. Ja, dat gaat vanzelf voorbij. Het is ijdel roepen. En daar moet je je dus van afkeren, zegt Paulus tot Timotheus. En ook van de tegenstellingen. Een tegenstelling, dat is een antithesis. Of een antithese in goed Nederlands. U weet wel, God zegt dit en de mens zegt iets anders. Brengt er zijn stelling tegenin. Stellingen is een term die ook gebezigd wordt in de strategie, in de oorlogvoering. Men betrekt zijn stellingen en bestrijdt elkaar en beschiet elkaar. De Bijbel zegt, God heeft in het begin hemel en aarde geschapen. En de mens zegt, in het begin was er niks en dat is toen ontploft en zo is het gekomen. En Paulus zegt, niet bestrijd dat. Ga heen en debatteer. En zeg, keer je daarvan af. Ga heen en predik. Ga heen en verkondig. Dat is het woord van God. En al dat gedoe van de mensen. Het heeft geen zin. Jij kunt er je leven mee vullen om dat te bestrijden. Sommigen doen dat. Daar hebben ze internet voor uitgevonden. Of Facebook, of weet je wat ze er allemaal voor uitgevonden hebben. Kunnen ze alles waar ze het niet mee eens zijn bestrijden. Mens. En ze krijgen daar een goed gevoel bij. Ze doen tenminste iets. Daar heb ik ook meelij mee. He. Alle dagen vechten tegen de Filistijnen. Althans voor wat men voor Filistijnen houdt. Het heeft geen enkele zin hoor. Heus. Nee. Het gaat om de waarheid. En heel de waarheid. En niets dan de waarheid. En het bestrijden van de leugen levert niks op. Want dan ken je nog de waarheid niet. Toch? Nou ja. Men zou zich van afwenden. Maar er staat dus, bewaar het pand u toebedrouwd. Maar dit woord wordt op dezezelfde bladzijden nog twee keer gebruikt. Namelijk in 2 Timotheus 1 vers 12. Dat heet eerst in vers 10. Dat de zaligheid waaraan wij deel hebben gekregen, geopenbaard is nu door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus de Messias, Jezus Christus, die natuurlijk en per definitie de dood heeft er niet gedaan en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht door het evangelie, waarvan ik, Paulus, ben gesteld tot een prediker, een apostel, een leraar der heidenen, om welke oorzaak ik ook deze dingen leidde, verwijzend terug naar vers 8, naar zijn verdrukkingen vanwege het evangelie. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leidde, maar ik word niet beschaamd, want ik weet, ik deed echt niemand opzet, ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd, dat is hetzelfde als ik weet, dus die moet je eigenlijk in je lijstje meenemen. Hè? Ja, het is niet zo simpel hoor. Ik weet en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. En dan heb je het gebruik van datzelfde woord, pand, hetzelfde als in 1 Timotheus 6. Vers 20. Alleen nu is het andersom. Nu is het niet het pand wat God aan bijvoorbeeld Timotheus heeft toebetrouwd, maar nu is het pand dat in dit geval Paulus heeft toebetrouwd aan God. Heb je dat? Andere kant op. In de praktijk maakt het nauwelijks verschil. Want ook hier is het een borgstelling. En dat wegleggen, bij hem weggelegd, wil inderdaad zeggen bewaren, achteruit houden. Het woord wegleggen in de Statenvertaling betekent altijd zoiets van dat het een schat is die weggelegd is of iets dergelijks. Voorts is mij weggelegd, de kroon, dat is 2 Timotheus 4 toch? Waar het zo staat, ja, voorts is mij weggelegd, is voor mij weggelegd. Dat wil zeggen, het is iets kostbaars wat achter de hand gehouden wordt. Maar Paulus zegt, ik zeg het nu met eigen woorden, ik heb mijn pand, dat wat mij toebetrouwd is, heb ik bij hem weggelegd. Zie? En dat is precies de andere richting dan die uit 1 Timotheus 6 vers 20. Bewaar het pand u toebetrouwd. Maar waar zou je het bewaren? Oké, ik zal de vraag eenvoudig houden, want anders duurt het veel te lang, hè. Wat heeft de Heer ons gegeven? Leven. Wat doe je ermee? Je zingt een lied en je zingt, neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan u. Heb je dat? Moeilijker is het niet. Dat heb ik u wel eens verteld, hè? Over die man die tegen broeder Klaas Roosendaal zei van ik heb mijn leven aan de Heer gegeven, waarna Klaas Roosendaal zei, nou, daar zal de Heer blij mee wezen. Spottend. Het punt was dat de man dus eigenlijk, och, het is evangelisch jargon. Dus ik struikel er ook niet over, hij ook niet. Maar het hele punt is, in die uitdrukking wordt dus wat overgeslagen. Want men bedoelt te zeggen, ik ben tot geloof gekomen. Maar je leven aan de Heer geven is nog een ander ding, hoor. Als je tot geloof komt, ontvang je van de Heer leven. Maar de bedoeling is dat je dat leven dat je ontvangen hebt aan hem wijdt. Want hij heeft ons bekwaam gemaakt om hem te dienen. De bedoeling is dat wij onze lichamen stellen tot levend, heilig, God wel behagelijk. Maar hoezo is het ineens levend en heilig? Want het lichaam was toch dood en het is zondig en het is toch vlees en het gaat voorbij? Nou, het antwoord is, het is levend en heilig omdat de geest daarin woont. Dit lichaam is één vat. In zichzelf betekent het niks, het is hol. Stelt niks voor. Maar God geeft er iets in en daardoor wordt het geheiligd. Net als de heilige voorwerpen van de tabernakel. Dat waren geen heilige dingen, maar ze zijn heilig geworden omdat ze gewijd zijn aan de dienst van God. En de mens van nature is niet heilig, is onbekwaam namelijk voor de dienst aan God. Maar God maakt hem bekwaam door hem te vullen met zijn geest, met zijn leven. Zie? En daarom heet het dat wij onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. En dat is Romeinen 6. Dan wel dat we onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, God, een welbehagelijk offer. Daarvoor is uiteengezet dat wij de geest hebben ontvangen, inderdaad. En dat we geleid zouden worden door de geest, dat is Romeinen 8. En dat we zouden geleid worden, niet zomaar door het leven, maar geleid zouden worden naar onze aanstelling tot zonen. Het vervolg daarop is dan Romeinen 12, als vervolg op Romeinen 8. Ik bid u dan door de ontfermingen Gods dat gij uw lichaam bestelt tot levend, heilig, God er wel behagelijk over. En daarna gaat het meteen verder over dat we onze gaven zouden besteden. Zo staat het in de Statenvertaling namelijk. En zo haal ik het dan nu ook maar aan. Zie? We hebben van de Heer leven ontvangen, maar we zouden het in aan en wijden. Dus wij ontvangen van hem een pand, om zo te zeggen. Een onderpand voor die erfenis waarin we onderweg zijn. En we stellen het aan hem ter beschikking. Dat is wat het is. Hoe moet ik het nog anders uitleggen? Ja, ik weet niet of dat gaat lukken. Dan krijg je iets als... Het kind wordt geboren, want het is verwekt geworden enzovoorts. En daarna wordt het wakker zo langzamerhand en het komt tot wasdom enzovoort. En daarna begint het te begrijpen dat het geboren is in een familie met een belangrijke erfenis. Een koninklijke familie of zo, om het maar makkelijk te houden voor ons om het te begrijpen. En daarna is de vraag of dat kind inderdaad zijn leven wijdt aan zijn roeping die hij van nature geërfd heeft. En zich beschikbaar stelt dus aan de vader van wie hij zou erven. Want zo werkt dat. Nou ja, dat is algemeen beginsel. Dat geldt net zo goed. Dit soort dingen gelden net zo goed in familiebedrijven enzovoorts. De eerste optie is dat men, nou ja, voorbestemd is voor logische wijze en van nature voorbestemd is voor iets. Maar of men dat ook wil, ja, dat is nog maar de vraag. En wij zijn uit God geboren, we zijn kinderen Gods en daarmee erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Dat staat er toch allemaal, zwart op wit. En de vraag is of wij wandelen zouden waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Maar als we dat doen, betekent het dat we onze lichamen, onze levens, onze praktische wandel dus gewoon aan hem ter beschikking stellen. En dus hij geeft ons een pand, onderpand van de toekomende erfenis. Op het moment dat wij als kind van God geboren worden dus. Wedergeboren heet dat dan. Maar goed, op het moment dat we als kind van God geboren worden, en dan is de bedoeling dat we die levens aan hem opdragen. U weet hoe ze dat doen, hè? Ze kunnen de kinderdoop als zodanig bijbels niet verantwoorden, want er is geen bijbelse verantwoording voor. Daarna, en als ze dat niet meer kunnen, dan zeggen ze, nou, maar je moet het zien als een soort toewijding aan God. En er zijn mensen die hebben, zijn inderdaad, hebben gezien dat kinderdoop niet bijbels is, maar ze willen toch iets. En wat doen ze dan? Het kind aan God opdragen. Gewoonlijk op dezelfde plechtige wijze. Al staat dat ook niet in de Bijbel, zoiets. Maar nee, het mag allemaal hoor. Dat is allemaal geen punt. Ik vind dat geen punt. Maar ik gebruik het als illustratie. Zo is dat nou eenmaal. Begrijpelijk allemaal. Maar wij die wedergeboren zijn, zouden op die grond ons pand, het pand wat wij ontvangen hebben, inderdaad aan hem toevertrouwen. Dat was vers 12, waar Paulus zegt, ik ben verzekerd dat hij machtig is. 2 Timotheus 1, vers 12. Ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Waarna Paulus verder gaat naar Timotheus en zegt, houd het voorbeeld der gezonde woorden. Want vers 12 ging over Paulus, Paulus over zichzelf. Hij stelt het natuurlijk tot voorbeeld voor Timotheus. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. En als Timotheus nu zou vragen, waar moet ik dat pand dan bewaren? Dan is het antwoord natuurlijk, geef het aan de Heer. Dat hij het bewaart. En zing dat lied wat wij ook wel eens zingen. Maar ik weet in wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd enzovoort. Dat hij is machtig. Het pand hem toebetrouwd te bewaren tot die dag, precies zoals het hier staat, dat is dan inderdaad de dag van Christus. Dat is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dan doe je dat nog. Kijk, je kunt je natuurlijk afvragen hoe zinnig het is om de waarheid te betrachten. Dat is ook een bekende politieke discussie. Nou, niet alleen in de politiek trouwens. Dat is het probleem van de ethiek. Van, moet je een mens de waarheid vertellen of niet? En dan zegt u, ja. Is het verantwoord om een mens de waarheid te vertellen? Nou, dat hangt nog. Want sommige mensen kunnen beter niet weten hoe de vork echt in de steel zit. Want de kleine waarheid, kent u die, de kleine waarheid, kent u die? enkele die knikken, die weten waar het over gaat. Een kleine... Over Willeke Alberti gaat het dan. Maar goed, laat maar zitten. Over de kleine waarheid. De kleine waarheid was natuurlijk toch een hele leugen. Maar het was toch maar beter zo, denken we. Althans, dat is de strekking toch van zo'n roman. Ik zal het u anders vertellen. De medische discussie is natuurlijk nog altijd die. De hele basale, die van... Moet je de patiënt vertellen dat hij nog maar 2 weken te leven heeft? Oh, nog maar 2 jaar te leven heeft? Men duikt eronder weg en zegt, nou, dat hangt er vanaf. Sommige patiënten kun je dat wel zeggen, dat maakt toch niks uit. Maar andere patiënten moet je niet vertellen, want als je zegt dat die nog 2 jaar te leven hebben, dan gaan ze nu meteen al dood. En dat wil de arts toch ook niet. Heb je dat nog? Dan verliezen ze alle hoop. En dat is slecht voor je hormonen, zal ik maar zeggen. Of waar het maar slecht voor is dan. Dus nee, dat is een bekend... Dat is een bekende discussie, toch? Van of je dat wel moet doen. En dan is het antwoord, nou ja, en als je het moet doen, moet je het heel voorzichtig vertellen. Maar ja, vele mensen begrijpen het dan toch niet, vooral niet dit soort onderwerpen. Dus schiet ook al niet op. Is het verstandig? En in de politiek, ik ben het echt niet vergeten, het is al jaren geleden dat zo'n politicus riep over Wilders van ja, dat kan er wel zijn, misschien heeft hij wel gelijk, maar je lost daar de problemen niet mee op. Dus ze moesten hem niet. Hij mocht de waarheid niet zeggen, dat is het korte verhaal, maar dat zo werd het niet geformuleerd. Dit is mijn formulering. Hij mocht de waarheid niet zeggen omdat er niks aan te doen is aan de problematiek. En dat laatste geef ik meteen toe. Ook over die Palestijnse kwestie zogenaamd. Ja, dat is niet oplosbaar met de waarheid. Voor ons is het prettig, wij weten hoe het zat en we begrijpen eruit dat de wereld door de leugenaar van het begin beheerst wordt. Het is voor ons ook nuttig omdat het ons nog meer op afstand plaatst van wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Kortom, wij worden daardoor getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Het is onze wereld niet. Niet de ene kant, niet de andere kant. Men liegt wat af. Ik krijg alleen steeds minder vertrouwen in de media, in de nieuwsvoorziening. Maar ook in de geschiedenisboeken, hoor. Als ik het daarover moest hebben, dat hoef ik hier niet te doen, gelukkig, maar... Jongen, wat worden wij... Voor dom volk gehouden. Ons wordt van alle kanten wat wijs gemaakt. En men spreekt het elkaar na en men doet alsof het de waarheid is. Maar dat is helemaal niet zo. Maar je schiet er ook niks mee op. Maar wat je ermee opschiet, dat is wat ik u zeg. Wat je ermee opschiet voor ons is... dat deze wereld onze wereld niet is en dat we tot de conclusie komen dat er definitief iets aan moet gebeuren om de problemen definitief op te lossen. En dat kan alleen door het verdwijnen van deze oude wereld en de openbaring, de verschijning van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde die God beloofd heeft te zullen maken. Dat is het. En dat brengt ons dankbaarheid. Dat wij nu al deel hebben aan die verlossing en dat wij nu al in Christus nieuwe schepselen geworden zijn. Elkaar niet kennen naar het vlees, daar ook niet mee hoeven te rekenen. Maar in tegendeel mogen weten dat wij onderweg zijn naar de openbaring van de heerlijkheid Gods en de heerlijkheid van Christus. En loon krijgen wij voor het bewaren van de waarheid. Of dat hier wat uitmaakt om ons heen. Dat is heel het punt niet. Het gaat erom dat wij die deel uitmaken van oudsher van een wereld die beheerst wordt door de leugen en in duisternis is, dat wij niettemin het licht hebben van Gods woord, het woord der waarheid, het evangelie, onze zaligheid. En dat werkt uit in ons denken, dat vormt ons en maakt ons bekwaam voor onze toekomstige koninklijke en priesterlijke functie. En daar zullen we hem voor danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij als uw kinderen door het leven mogen gaan, mogen wandelen in het licht dat u hebt nedergezonden, uw licht en waarheid. En dat we daardoor onze hoop en verwachting inderdaad niet stellen op de omstandigheden om ons heen. Daarvoor is geen hoop. En onze hoop is een levende hoop, omdat het de hoop is, de verwachting is van de vervulling van al uw beloften. De implementatie, de uitwerking daarvan, straks in de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Christus Jezus. Wij danken u dat wij het voorwerp geworden zijn van uw werk in deze tegenwoordige tijd. Dat wij namelijk deel uitmaken van die gemeente die u bouwen zal. En daarom mogen we ons toevertrouwen aan u, opdat u een goed werk aan ons niet alleen begonnen zou zijn, maar ook dat voleindigen zou tot op de dag van Christus. Daarom stellen we onze levens in uw hand. In de verwachting dat u doet wat u beloofd hebt, namelijk ons veranderen naar de inwendige mens en ons gelijkvormig maken aan het beeld van uw Zoon. En daarom, Vader, wees u ons nabij, met de kracht van uw genade en op grond van uw beloften. Amen.